BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. De robothond Spot wordt door de Nederlandse politie sinds kort ingezet voor verkennend onderzoek. In New York liep hij al tussen de mensen op straat, maar na een golf van negatieve reacties is Spot alweer geschorst. Wat zijn de bezwaren van deze drone op pootjes? Maar eerst hebben we het over een dure fout van bol.com. Een oplichter deed zich voor als contactpersoon van Brabantia, met de mededeling dat het geld voortaan naar een ander Spaans rekeningnummer mocht. Een medewerker van Bol maakte prompt €750.000 over. Is dat zo dom als het klinkt, of is er meer aan de hand? En hoe fout zit Brabantia? Dat vragen we aan Menno Wij, jurist op het gebied van tech en privacy bij BDO Legal. Welkom.
Dankjewel.
Wat is hier precies misgegaan?
Nou, je hebt het al heel mooi verwoord. Er is in eerste instantie met een gehackte mail bij Brabantia een nogal kneuterige brief gestuurd, als ik het zo mag zeggen. Vol met fouten in Nederlands en Engels door elkaar vanuit zogenaamd twee directeuren van Brabantia.
Maar dat is meteen al belangrijk. Dus een wat rare verdachte mail, maar wel van een legitiem mailadres.
Ja. Ja, dus er is uit het vonnis blijkt dat mailadres zeg maar was gehackt en overgenomen is geweest. Dus vanuit een bestaand contact, waarvan ik zelf ook begrijp dat tussen Bol en Brabantia vanuit die persoon ook contact is geweest. Ja. Is dus een mail verstuurd met dus die brakke brief. Daar heeft Bol niet meteen op gereageerd. En is nog een aantal keer vanuit weer datzelfde mailadres een soort van reminder gestuurd van kunnen jullie bevestigen dat rekeningnummer is aangepast.
Ja, ja. Toen een soort aanmaning bijna.
Vriendelijk nog dringend. Bol heeft toen vervolgens een mail teruggestuurd met dat is bij ons bekend. En is daarna, volgens mij niet in één keer, maar omdat ze dus een handelsrelatie hebben, omdat Bol hun spulletjes verkoopt, is in totaal die 750 betaald en toen is het aan het licht gekomen. 750.000 nogmaals.
Ja, en toen had bol.com het betoog van we hebben betaald. Ja. En we dachten dat klopte, dus hoeven we niet meer alsnog te betalen aan Brabantia die nog niks hebben gekregen. Wat heeft de rechter hiervan gezegd?
De rechter heeft gezegd, de vraag is er nou wel of niet door Bol bevrijdend betaald?
Is dat een juridisch begrip? Leuk.
Zoals jouw geld schuldig ben, zou ik aan bijvoorbeeld jouw vrouw kunnen betalen van je kinderen. En als je dat prima vindt, dan heb ik dus bevrijdend betaald. Niet aan jou, maar aan een ander. De rechtbank heeft daarvan gezegd, nee beste Bol, je hebt niet bevrijdend betaald. Want met name had je heel erg alert moeten zijn en meer moeten doen wat je nu hebt gedaan vanuit een brief die inderdaad brak was opgesteld. Vanuit twee directeuren, gestuurd zomaar een directeur zo'n brief. Plus het gaat om een relatie tussen Bol Nederland en Brabantia Nederland met Nederlandse BV's en bankrekeningen. Ja. En opeens moet je naar een entiteit van Brabantia met een Spaans nummer in Spanje dus gaan betalen. En je had daar dus meer alert op moeten zijn. En niet daar te snel de bal bij Brabantia leggen. Ja. Dus voor dat stuk kan ik het volgen. En snap ik ook wel een beetje dat in de media wordt gekeken naar Bol. Je hebt een beetje zitten tukken om het zo maar te zeggen.
Mm-hmm. Ja, dat zijn ook geweldige rode vlaggen. Ja. Twee stuks. Eén is het rare taalgebruik, waarvan je ook denkt, ik denk dan eigenlijk wat de slechte criminelen, want een beetje crimineel die schrijft tegenwoordig een perfecte brief. Ja, toch? En bouwt een perfecte site na. Maar ook het veranderen van zo'n rekeningnummer is ook een grote rode vlag. Ja. Waar je bij elke cursus security die een bedrijf tegenwoordig geeft aan zijn medewerkers leert dat je daarop moet letten. Ja.
Speelt dit wel in 2019, dus eind 2019. Dus we zijn wel dus al ruim een jaar verder. Maar wat ik interessant vind en wat een beetje onderbelicht blijft, wat je ook mooi in je aankondiging al aangaf. Bol heeft gezegd, maar wacht eens even, Brabantia. Maar het begint wel met jouw gehackte e-mail. En heeft gezegd, ik vind eigenlijk dat je ook moet kijken naar die rol van Brabantia. Vanuit drie aspecten. Hè, dus te makkelijk een mail laten hacken. Via je kunt een soort regel instellen in je e-mail dat bepaalde mails in een boxje meteen verdwijnen. Dus dat je ze niet in je inbox ziet. Dat is dus ook gebeurd. Want die betreffende mevrouw volgens mij, die werkte wel bij Brabantia. Maar heeft die mails ook dat antwoord van Bol dus niet gezien. Dus daar was iets gebeurd. En als derde hebben we geroepen, we vinden dat je twee-factor authenticatie had moeten toepassen. Dus dat je met inloggen, met een extra slot op de deur, met via een extra sms, et cetera.
Hebt het nu over de gebeurtenissen waardoor Brabantia gehackt is.
Ja. En Bol heeft gezegd, ik vind dat je dat mee moet nemen in die afweging. Technisch juridisch komt het neer op dat je dan zegt, er is of in het kader van die handelsrelatie heeft daar Brabantia contractbreuk gepleegd of onrechtmatig gehandeld. En komt je een beroep op verrekening toe via een soort van eigen schuld en schade. En daar gebeurt iets geks. De rechtbank zegt twee dingen, namelijk één, dit komt best wel laat in de procedure op, ter zitting. En twee zegt, ik heb niet kunnen vaststellen dat er een verplichting is vanuit Brabantia om dat richting Bol te doen. Bijvoorbeeld uit de hoofden van het contract. Uh-huh. Maar ik vind dat kort door de bocht. Dus vandaar ook mijn stelling op LinkedIn. Ik begrijp dat Bol overweegt om in hoger beroep te gaan. En op deze punten, die ik wel valide vind, is eigenlijk niet geoordeeld, omdat de rechter zegt, ik kan er nu niet zoveel mee. Maar die had wel kunnen zeggen, we zetten die procedure voort en we gaan er nog nader naar kijken.
Ja, want ik vind het wel heel wonderlijk klinken dat de rechter zegt, nou, je komt een beetje laat met deze overweging, daar kijk ik niet meer naar. Ja. Een overweging is toch geldig of niet, zou ik zeggen?
Ja, dat zijn de grillen van procederen die ik natuurlijk toen ik nog advocaat was ook heb meegemaakt. Hè. Dus als je soms te laat komt of je kunt vijf kantjes volschrijven en nog steeds lees je het vonnis naar onvoldoende gemotiveerd. Dat dit hoort er een beetje bij. Maar zouden dit wel kunnen onderzoeken als ze er echt iets melden gedaan.
Ja, als ik jou zo hoor, een andere rechter had hier misschien anders mee omgegaan. Zou hier anders mee zijn omgegaan.
Ja, had gewoon kunnen zeggen, we gaan dat toch nader bekijken. En dan kan je zeggen, Bol, dat moet je zelf nader aantonen. Geef maar een bewijsopdracht. Ga laat maar een deskundige dat uitzoeken. Ja. Misschien getuigen. Maar nu wel zeggen, het zijn valide argumenten. Dus ik vind dat het vonnis goed leest. En in de opbouw ook, komt dit als laatste nog boven. Denk je, hey, verrek, inderdaad. Maar dan staat er eigenlijk in twee zinnen, nou ja, het is een beetje laat en we laten het dan voor nu maar zitten. We kunnen er niet zoveel over zeggen. Dus we wijzen het af.
Ja, oké. Jij zei ook al, Bol is een beetje de risé van Twitter bijvoorbeeld. Hè. Daar is ontzettend veel over gezegd hierover. Is dit nou een hele domme fout waar je een bedrijf om kunt uitlachen? Of kan dit eigenlijk iedereen nog steeds overkomen?
Het gebeurt. En het is Bol niet de enige. Kijk wat. En dat zullen ze zelf ook een beetje zien. Hè. Gewoon puur alleen die brief. Hè, die echt hele brakke brief.
Ja.
Dan snap ik dat mensen wel een beetje gaan lachen met joh. Maar in de context dat die mails een keer verzonden. Daar heeft Bol volgens het vonnis dan niet zoveel mee gedaan. Er komt een reminder in het Nederlands. Hè, dus in de hele context bezien. Kan ik me voorstellen, nogmaals, dat dit dus gebeurt. Ze zullen er zelf ook niet trots op zijn. En het gebeurt anderen ook. En ik hoop heel erg voor ze dat ze ervan leren. En dat dus minder makkelijk nu dit soort dingen gebeuren. Maar ja, stel nou dat die brief wel perfect Nederlands was geweest. Hè, dus ik ben ook wel benieuwd hoe het dan gaat.
Precies. En wat ik me ook afvraag, het feit dat dit nou uit een kosher domein kwam. Hè? Ja. Het leek echt uit Brabantia te komen.
Ja, het komt ook echt vanuit Brabantia. Ja.
Dus is dat iets wat een mail rechtsgeldig kan maken? Dat je als ontvanger echt kunt zeggen van ja, maar luister eens eventjes, zorg anders maar dat je bij de e-mail je eigen zaakjes op orde hebt.
Ja, eigenlijk is het een beetje wat Bol ook zegt. Hè? Dus het is een factor van belang. Het feit dat je dus inderdaad van iemand die daadwerkelijk bestaat, waar je contact mee hebt gehad en vanuit dat mailadres komt er een mail met tekst.
Ja.
Dan mag je wel natuurlijk in de basis vertrouwen op. Nou, dat is dus iemand vanuit Brabantia die mij een mail stuurt met iets. Maar dan moet je wel naar de hele context kijken. En kan je hier dus die brief, die oorspronkelijke hele brakke brief, kan je dan ook niet negeren. Maar het is absoluut een punt van overweging. En ja, ik snap dat Bol, als ze het zouden doen, op haar argumenten met, joh, maar is bij Brabantia ook niet nog, hebben ze een beetje eigen schuld aan het ontstaan van die hack.
Ja. Dus echt wel toch een enerzijds, anderzijds kwestie. Nou is het zo dat er geld is overgemaakt naar een Spaanse bank. Ja. Dat is een beschaafd land, niet ver weg. Het is ook Europa, zal ik maar zeggen.
Ja.
Wat kan nou... Het slachtoffer is nu bol.com. van deze hele oplichtingsaffaire, financieel slachtoffer in elk geval. Wat kunnen zij nou juridisch doen om bijvoorbeeld dat geld terug te krijgen?
Ja, nou, je kunt natuurlijk dan wel hier, dan wel in Spanje naar de politie stappen en kijken of daar iets gebeurt. Ik weet niet of daar dan vervolgens ook, zeg maar... Nou ja,
het moet toch te achterhalen zijn wie zo'n rekening beheert of wie hem ooit heeft gecreëerd?
Precies. Dus stap 2 is, je gaat naar die betreffende bank en je zegt, joh, dit is het verhaal. Ik heb een hele goede reden om te achterhalen wie er achter die bankgegevens zit. Maar dan zou je wel ook naar Spaans recht moeten kijken.
Ja, er is evident misleiding heeft er plaatsgevonden, toch? Dat is toch. Ik weet niet wat juridisch een overweging is, maar.
Hier wordt. Dit zijn gewoon boeven. Ja. Die mensen die met dat geld er vandoor.
Normaal zegt een bank. Ja, hoor eens, je hebt zelf overgemaakt. Dus daar doen we verder niks meer aan.
Ja, dat is waar. Dat is iets wat volgens mij bij de Consumentenbond ook nu speelt. Vanuit consumenten die in dat soort. Gedoe trappen en dus geld kwijt. Je hebt zelf op die knop overmaken gedrukt. Het zou denk ik goed zijn als daar wat mee gebeurt. Maar ik vind de balans moet wel een beetje in het midden blijven zitten. Dus uiteindelijk, ik druk als ik erin trap inderdaad op een knop en ik maak over. Omdat ik denk dat mijn moeder mijn appje heeft gestuurd. Maar het blijkt toch een hack te zijn. Of zoals hier Bol. Maar aan de andere kant vind ik het ook te gemakkelijk vanuit de banken. Maar je hebt toch echt, je hebt zelf ingestemd. Dus zoek het dan ook zelf maar uit. Daar zit volgens mij wel een gulden middenweg.
Ja, maar er is dus niet een juridisch duidelijke situatie dat je kunt zeggen van, ik ben belazerd, bank, werk eens mee.
Op dit moment is de situatie naar Nederlands recht, volgens onze eigen wetboek, gebeurt het met instemming, dat de bank zegt, dan is het dus eigen schuld, dikke bult, en geeft de bank niet thuis. Voor wat betreft kan ik mijn geld terugkrijgen.
Ja, nou, nog iets wat waarvan ik wel weet dat het jouw vak niet is, maar Bol wordt dus nogal uitgelachen. Hadden ze beter in verband met hun imago deze hele zaak maar moeten laten rusten en die €750.000 verlies moeten nemen?
Ja, goede vraag. Brabantia is die zaak volgens mij begonnen. Die hebben gezegd, we willen ons geld zien. Dus die hebben een vordering ingediend. Wilt u Bol veroordelen tot het alsnog betalen van die geld, zo'n plus rente en er komt nog aardig wat bij.
Okay.
Ik geloof bijna €20.000 als ik het even snel zag. Kijk. Je weet, een vonnis is openbaar.
Waarom?
Maar nogmaals, Bol heeft een overweging gemaakt om die procedure wel aan te gaan. En vanuit de argumenten, die eigen schuldargumenten van Brabantia, kan ik me dat wel voorstellen. En ik denk ook, maar dat is helemaal niet juridisch, dat wij praten er nu nog over, maar over misschien al een paar dagen of over een tijdje is iedereen dit ook wel weer, het vervliegt ook wel weer.
Ja, behalve als ze in hoger beroep gaan, dan gaan we er binnenkort nog een keer over praten.
Ja, nou, graag, want ik vind echt dat dat er wel aan. Ik ben wel benieuwd wat een rechter in welke instantie dan ook vindt van die argumenten, want daar leren we met z'n allen wel van. Het is wel een interessant precedent.
Ja, precies. En op deze manier komt het in allerlei bedrijven ook weer aan de orde en leert inderdaad iedereen ervan. Mooi zo, dankjewel Menno Wij. Blijf bij ons voor het volgende onderwerp.
Digitaal.
Want er zitten ook juridische kanten aan. Je hebt dan vast alles in actie gezien op YouTube of ergens anders op internet. Spot, de robothond van Boston Dynamics, die heel mooi vloeiend kan traplopen bijvoorbeeld. Spot is al zo ver ontwikkeld dat hij wordt ingezet door de politie. In Nederland, maar ook in de Verenigde Staten. New Yorkers schrokken zo van dat beest dat Spot onder politieke druk alweer geschorst is. Wat voor problemen spelen hier nou eigenlijk? Gaan we over praten met Maarten Steinboeg, hoogleraar Systems and Control aan de Technische Universiteit Eindhoven. Welkom Maarten.
Hi.
Menno Wij is hier ook nog. Maarten, nu Spot door de politie wordt ingezet, kun je hem zien als een soort drone op pootjes? De politie patrouilleert ook wel eens met drones bijvoorbeeld.
Ja, dat denk ik best wel vergelijkbaar. En omdat hij dus gewoon op de grond loopt met vier poten, kan je hem ook iets meer last meegeven. Dus hij kan iets meer sensoren ook met zich meedragen. En hij kan zelfs ook nog een klein armpje meenemen waarin hij iets zou kunnen pakken.
Ja, en jij bent onder andere ook roboticus. Waarom vinden wij, zoals dan in New York gemerkt wordt, een robot die op een beest lijkt zo raar en zo eng?
Ja, ik denk dat we allemaal wel de dystopische beelden ook wel van de televisieseries en speelfilms kennen. Ik kan me herinneren bij Black Mirror dat er zo'n aflevering was met allemaal honden die mensen gingen aanvallen. Dat is natuurlijk toch een beetje ons schrikbeeld.
Ja.
En over het algemeen vinden we robots, als ze helemaal niet op een mens of helemaal niet op een dier lijken, vinden we ze niet zo eng. En als ze perfect op een mens of perfect op een dier lijken, dan kunnen we er ook wel weer goed mee omgaan. Maar als het er eigenlijk net niet op lijkt, dan vinden we het toch vooral heel creepy eigenlijk.
Ja, dat is de Uncanny Valley heet dat, hè, geloof ik.
Ja, precies. Ja,
een
precies,
gebied dat, ja. Waar het allemaal toch een beetje ongemakkelijk wordt. Ja. Menno, hoe zit het juridisch met de drone op pootjes? Als daar een commando uit klinkt, moet je dat dan gehoorzamen? Hoe weet ik dat daar echt een agent achter zit bijvoorbeeld?
Ja, dat is een hele goede vraag. Het lijkt me evident dat duidelijk moet zijn dat iets van robotics bij de politie hoort en zich linksom of rechtsom moet kunnen identificeren.
Moet eigenlijk een pet op hebben, hè? Of iets dergelijks.
Ja, uniform. Kleur, hè, dus herkenbaar. Kijk, ik denk dat nu nog altijd, en de inzet in Nederland van die robothond is wel, hè, duidelijk nog met dienders erbij. Dus, en met drones die kunnen praten, zit volgens mij uiteindelijk ook een poppetje ergens via een microfoon wat te roepen. Maar toekomstbeeld, hè, als het echt autonome systemen worden, daar zul je wel iets moeten bedenken. Weten we heel zeker dat deze wel echt van de politie of een handhavende instantie is.
Ja, dus wat weten we nog niet, maar iets van herkenbaarheid moet daar
dat
hoe
minimaal,
dan ook.
Minimaal, maar ik denk wel meer.
Ja. Ja. Maarten Steinboeg, waarom heeft Boston Dynamics dit ding Spot ook alweer ontwikkeld?
Nou ja, Boston Dynamics is een bedrijf wat eigenlijk al 25 jaar lang onderzoek doet. Vooral met geld van het ministerie van Defensie in de Verenigde Staten. En hun hele idee was om robotica te ontwikkelen voor militaire conflicten. Je kan best eens een ethische discussie opzetten. Zouden we liever twee legers van robots tegen elkaar willen laten vechten? Of willen we dan toch liever mensen tegen elkaar laten vechten? Wat we in ieder geval niet willen, is een leger van robots tegen een leger van mensen. Daar heeft de Verenigde Naties ook wel een uitspraak over gedaan. Maar Boston Dynamics, even terug naar dat bedrijf, die hebben onder meer de Atlas ontwikkeld. Mensen kennen die video's wel. En dit is op zo'n mensachtige robot die in de sneeuw loopt en dan zelfs niet hoeft uit te glijden.
Ja.
Geweldige ontwikkeling. Echt heel veel geld ingestoken. Tot nu toe hadden ze eigenlijk niks wat ze ook commercieel voor de gewone markt hebben ontwikkeld. En de Spot robot, dus die hond, is eigenlijk het eerste commerciële product wat ze eigenlijk op basis van al die militaire kennis hebben ontwikkeld. Hebben ze nou in die hond gestopt. Hij kost wel een flinke dure auto, zeg maar. $80,000 of zo kost het.
Dat viel mij eerlijk gezegd, Maarten, heel erg mee. Ja? Toen ik dat was, dacht ik, hè? Ik had verwacht dat zo'n ding een paar ton zou kosten.
Jij koopt het meteen.
Nee. Ik denk dat zo'n mensachtige robot...
Mijn kinderen willen een hond.
Sorry, Maarten.
Zo'n mensachtige robot is nog veel... Dan praat je echt over een paar ton, hè, want die moet kunnen balanceren op twee benen. Dit is relatief eenvoudiger, want je hebt vier poten. Maar het is toch alweer weer een slag duurder dan onze voetbalrobots, hè, waar we nog steeds wereldkampioen mee zijn. Herbert kent ze goed. En die rijden op drie wielen. En één zo'n systeem van onze voetbalrobot kost ook orde grote €25.000... als je daar niet te veel oplagen van zou maken. Dus die €80.000 had ik eigenlijk wel verwacht.
Ja. Oké. Dus die hond die is nou in New York losgelaten. De Nederlandse politie is er ook mee bezig, kom ik zo op. Maar hoe wordt die nou eigenlijk bestuurd? Gaat er met een pookje op afstand? Of bestuurt dat beest zichzelf met een of andere vorm van intelligentie?
Nou ja, je kan hem zelf ook bestellen. Hè. Dus ik weet op tenminste één groep in Nederland heeft hem gekocht als kennisinstelling. En de politie heeft er ook eentje. Mm-hmm. Je kan hem autonome functies geven. Dus je kan hem gewoon programmeren dat hij iets doet. Dat hij in een ruimte op zoek gaat naar iets. Maar je kan hem ook op afstand besturen. En de politie in Nederland heeft hem tot nu toe ingezet bij het ontdekken van een drugslab of zo. Ergens of het inspecteren. En dat vind ik eigenlijk ook wel de goede toepassingen. Dat je op afstand bestuurt, die robot ergens naar binnen gaat, waar drugs worden verhandeld of in ieder geval drugs worden gemaakt, of waar rook is, hè, als er brand is, dat je zo'n robot naar binnen kan sturen, op afstand bestuurt. En ik kan me voorstellen dat commerciële bedrijven zo'n robot zouden willen kopen als beveiliging op hun bedrijventerrein. Ja. En dan kan zo'n robot binnen een dichte afrastering rondlopen met een camera en kijken of die onraad ziet. Het mooie van zo'n robot is dat hij echt over gras kan lopen. He, want hij heeft echt poten waarmee over dat gras. Ja, zo'n surveillance robot toepassing op zo'n bedrijventerrein, dat is echt een autonome functie waarvoor je hem gewoon goed kan programmeren.
Ja, en dan gaat het weer over hoe het publiek daarop reageert. Is het niet zo dat hoe zelfstandiger die robots rondlopen, hoe ongemakkelijker mensen het vinden?
Ja, kijk, ik vind eigenlijk dat je wel een beetje moet uitkijken als politie zijn. En eigenlijk is die case in Amerika heeft dat laten zien. Ik vind dat je wel moet uitkijken om zo'n robot echt in te zetten als er veel mensen in de buurt zijn. Voor mensen is een agent op een paard al best een imponerend iets.
Ja.
Nou is die robothond is veel kleiner dan het paard, maar is wel een technisch eng ding. En als daar geen agent naast loopt, dan is die zelfs een beetje freaky. En ik denk dat het dan voor de mensen in de perceptie, in de beleving niet uitmaakt of je nou weet of niet weet of daar op een verre afstand iemand achter de joystick zit. Ja. Ik denk gewoon dat het ding er eng uitziet. En ik vind dus dat je heel terughoudend zou moeten zijn vanuit de handhaving om dit in te zetten bij menigtes van mensen. Want ik denk dat het averechts werkt, eerlijk gezegd.
Ja, en ik stel me voor, wat ik van de techniek weet op dit moment, dat als je zo'n robot een goede schop geeft, dat die dan ook wel is uitgeschakeld. Dus misschien moet de politie dat ook het eigen belang maar achterwege laten.
Nou ja, het is natuurlijk best een duur ding. En als, ja. als je bijvoorbeeld relschoppers hebt die met stenen gooien, ja, ik bedoel, stel je maar voor dat er zo'n robot op je afkomt. Het eerste wat je doet is natuurlijk gewoon een paar stenen of stoeptegels pakken en die naar die robot gooien. En dat is toch wel een snelle kapitaalvernietiging. En misschien gaan mensen dat ook wel eerder doen dan met een levend wezen zoals een paard.
Waarschijnlijk wel.
Zo'n bluswagen of die, hoe noem je dat, zo'n wagen van de politie.
Waterkanon bedoel je?
Die bedoel ik. Ja, weet je, dat lokt ook agressie uit. Dus ik denk dat het gewoon niet verstandig is om zo'n robot in te zetten als je juist een menigte tot rust wil brengen. Zou ik niet doen.
Ja, en Menno, jij zei al iets over kunstmatige intelligentie. De Europese Commissie wil kunstmatige intelligentie gaan reguleren. Ja. Daar zijn allerlei plannen voor. Gezichtsherkenning, software die burgerzaken automatisch regelt. Hoe past zo'n robot in dat plaatje? Wat zijn de consequenties van AI-regulering daarvoor?
Er is nu een soort van inschatting gemaakt van wat is het risico, het gevaar van AI. En dat wordt dan gelabeld met onacceptabel, hoog risico of acceptabel of te doen. En vooral vanuit law enforcement, dus vanuit handhaving, wordt gezegd, dan zit je gauw wel op het niveau risico hoog. En worden zelfs bepaalde toepassingen uitgesloten of mag alleen bij noodzaak als het in de wet is vastgelegd. Dus algoritmes die gaan beoordelen, heb ik het wel of niet gedaan? Daar vinden ze iets van in dat hele hoge risico.
Ja.
Identificatie, dus via biometrische aspecten identificeren, vinden ze ook.
Is dit gezicht van de dader?
Ja, exact. Dus zit je ook hoog. Wat ik nu zelf begrijp uit de media in Nederland is dat hij wordt hier ingezet inderdaad om risico van bij drugslaboratoria met gevaarlijke stoffen en eigenlijk ter bescherming van de handhaver zelf om dan die hond spot in te zetten. Vanuit daar heb ik de indruk dat vanuit die concept regelgeving, die regulering die er ligt, dat niet zo'n big deal zou moeten zijn.
Nee, maar als je op straat zou rondlopen, bijvoorbeeld voor crowd control, ik verzin maar wat, dan wordt het een ander verhaal.
Ik ben uit de tijdperk Robocop, dus wordt het een soort Robocop. Dan had je eerst die prototype die al die hele zaal neermaait, kwam ik nog in uit die film. Maar die helemaal zo autonoom, dan zit je hoog op dat aandachtslijstje, absoluut.
Maarten Steinboeg, wat betekent eigenlijk zo'n robothond voor de toegepaste robotica en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie? Is zo'n ding van belang?
Ja, nou zeker wel. Want het is natuurlijk gewoon de volgende stap naar het nadenken om technische systemen te ontwikkelen die bijvoorbeeld kunnen zorgen dat mensen wat langer thuis kunnen wonen met hulp van technische systemen. Ik noem vaak de stofzuigrobot die we eigenlijk heel normaal vinden.
Intussen,
de stofzuigrobot is natuurlijk ook gewoon een robot die sensoren heeft, om zich heen kijkt en dan actie neemt. En in dit geval gewoon je stof als het goed is wegneemt. Maar kijk, en als je daar een paar pootjes onder zet, dan heb je al heel snel een robothond. Dus we kunnen er heel veel van leren. De moderne autotechniek gaat natuurlijk ook helemaal die kant op van heel veel ondersteunende automatische algoritmes die het veel veiliger maken op de weg. Het sociale aspect, dat is natuurlijk bij deze hond een heel speciaal aspect, omdat we het als mens echt interpreteren als een namaakdier, zeg maar. Wat ik heel interessant zou vinden is, stel dan dat die prijs flink gaat dalen. Dat er zoveel gemaakt worden dat die prijs gaat zakken naar misschien 30.000 of 20.000 of 10.000 euro op termijn. Hè? Mm-hmm. Stel even, het is 10.000 euro. Misschien zijn er dan rijke mensen die zo'n spothond aanschaffen, zo'n robothond, als een verzetje. En stel nou eens even dat je buiten loopt en zo iemand komt jou tegemoet met zo'n spothond naast zich.
Dan, aan de lijn wel graag, hè?
Ja, er is geen ethisch. Dat bedoel ik. Dus er is geen ethisch probleem. Je voldoet aan de regelgeving. Ja. die hond die doet niks. Maar het gaat toch tot vreemde situaties leiden. En ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja,
ja, ja, ja. Oké, okay, wat moet de Nederlandse overheid om te beginnen doen met deze dingen? Surveillance, handhaving of toch defensie? Wat is de beste toepassing daarvoor?
Ja, ik denk dat de commerciële bedrijven, dus voor bedrijventerreinen, dat het een hele goede is om daar dit soort systemen in te zetten. Dus in de particuliere sector. Ik denk voor handhaving dat het ontzettend fijn is dat brandweer en hulpdiensten dit soort systemen hebben om inderdaad in gevaarlijke situaties toch hulp te kunnen bieden. Ja. Dus ofwel voor mensen die binnen zijn, dat je die hulp kan bieden, ofwel ter bescherming van de brandweerlieden zelf. Dus dat lijkt me het allerbelangrijkste. Ja. Voor handhaving zou ik het niet gebruiken. He, voor crowd control, wat je net zei. Ik zou dat zeker niet overwegen, want dat werkt alleen maar averecht.
Nee, oké. Okay.
En in defensie is natuurlijk weer een heel andere tak voor sport. Het is natuurlijk een ideale mijnenveger, hè? Van de kosten. Maar ik bedoel, dat soort toepassingen, daar is hij natuurlijk heel geschikt voor.
Zo anders. Oké, bedankt voor de toelichting, Maarten Steinboeg van de Technische Universiteit Eindhoven. En ook heel hartelijk dank aan Menno Wij van BDO Legal. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app, of waar je ook maar luistert naar je podcast. En dan vind je ook mijn andere podcast, de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat betreft BNR Digitaal, heel graag tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.